De tekstwoorden voor deze morgenuren, waarin wij het verband samenvatten, vindt u in het tweede vers van hoofdstuk 4 uit de Openbaring aan Johannes. Openbaringen 4, vers 2b, waar het woord des Heren aldus spreekt en ziet, er was een troon gezet in den hemel en er zat één op den troon. Tot zover de tekstlezing. Wij schreven hierboven, wie is aan u gelijk? En overdachten in de eerste plaats de op den troon gezetene. In de tweede plaats de aan den troon verbondenen. En in de derde plaats de om de troon geschaarden. Dus de op de troon gezetene, de aan den troon verbondenen en de om de troon geschaarden. Wij hebben verleden week reeds een groot deel van dit hoofdstuk met elkander overdacht. Niet vers voor vers, maar dat was ook de bedoeling niet. Ik wilde nog slechts voor degenen die er niet waren een enkele zaak noemen. Voordat Johannes straks gaat zien in de geest wat God gaat doen op en met deze aarde en alle zichtbare dingen, waarin hij het ene wee zich zal zien stapelen op het andere wee, en waarin hij de aarde ziet wankelen als een dronkaard en der harte mensen, de mensenharten bezwijken van angst. En dat hij in plaats van verootmoediging zal gaan bemerken dat zij lasterde God van leven plagen. En dat hier op aarde het aanzien der dingen van die aard is, dat de troon van God verborgen schijnt te zijn. En de uren van de antichrist gekomen is, die zich als de mens der zonde zal verheffen boven al wat God en goddelijk genoemd wordt. Als dan zal hij openbaar komen als de laatste werking van Satan, die in alles Christus en God heeft nagebootst, dan zal hij als het ware zelf vlees en bloed aannemen, de Satan, in de mens der zonde. En dan zal ook het einde zijn. Maar voor Johannes, en dat is de betekenis van hoofdstuk 4, en straks ook van hoofdstuk 5. Voor Johannes en de kerk met al deze dingen geconfronteerd wordt. En zij zou roepen, Heere, wie zal er van Jacob blijven staan, als de molenstenen van de duistere machten alles schijnen te vermalen en te verbrijzelen, voor dat alles. En dat is in hoofdstuk 4 het uitgangspunt. Ziet hij de troon en ene op de troon gezeten, opdat de kerke Gods in alle omstandigheden, ja hoe hoog de nood ook mogen gaan voor de kerk in het gemeen en voor ieder levend lidmaat in het bijzonder, dat zij zouden gedenken dat de koning zelf aan de kerk heeft bekendgemaakt, daar is de troon met de eeuwige vader van de Heer Jezus Christus daarop. Met een regenboog als teken en zegel zijner genade. En als voorbeeld en heenwijzing en terugwijzing naar zijn eeuwig trouw verbond, het verbond zijns vredes. En daar zijn zeven vurige lampen brandende, namelijk de geest, die onderzoekt de diepten Gods en die uitgaat naar alle zijden van deze aarde om toe te brengen tot de gemeente die zalig worden zal. En daar is een zee als van glas, gelijkend op kristal, heenwijzend naar het koperen wasvat in de tabernakel, tot reiniging, heiliging en een verkondiging van vrede door het evangelie aan verloren zondaren. Dat gaat voorop. Het is alsof de Heere Jezus zelf eigenlijk wil zeggen, mijn knecht en mijn kinderkens. De weg van deze aarde wordt steeds donkerder en duisterder. Het zal ook steeds benauwender worden op deze aarde. Ook naar het woord dat hij sprak, zal de Zoon des mensen nog geloof vinden op de aarde als hij komen zal. Maar wees niet al te verzaagd, want de troon is niet ledig. Daar zit een aanschouwer op de troon van alle moeite en het verdriet. Maar niet alleen een aanschouwer, maar ook een die al de draden der wereldgeschiedenis en van ieder mens beweven. Ja, ook de Satan en alle boze helle machten in zijn goddelijke handen vasthoudt. Zodat ten slotte de kerk boven al het aardse, door het allerheiligst geloof, mag ervaren dat alle dingen mede zullen werken ten goede. Dat oorlog, honger en zwaar, ja zelfs de mens der zonde en der ongerechtigheid, dat hij in alles deel moet uitmaken van dit heelal en van deze aarde, opdat ten slotte alleen God verheerlijkt worden in al zijn werken. En dat is zo onbegrijpelijk groot, die gedachte. Het is niet in te denken, ik heb wel eens gemeend er iets van te verstaan, maar ik lever het gaarne weer in. Maar als ik dermate een blik kreeg op God, die alle dingen doet, dat afgezien van dood en van leven, van hel of hemel, zaligheid of rampzaligheid, met een wonder was dat God nu alle dingen na zijn eeuwige raad en voornemen leidt en stuurt. Zodat er geen hond in de stad is die zijn weg kan verroeren tegen zijn heilige wil. Ik weet, het is een grote zaak, des Heeren eeuwig besluit. Maar de Heer heeft er aan zijn kerk iets van geopenbaard, opdat zij in kinderlijke vreze voor zijn aangezicht zouden wandelen en zouden bedenken, God de Heere regeert. We hebben bij de kleuren stilgestaan, maar we gaan nu verder. Ik noem u slechts de sleutel van de stof van verleden week en ook de sleutel die, of eigenlijk het dak wat de ganse openbaring gaat overspannen. Zo moet u het zien. Als we straks rondkijken in die hoofdstukken, dan zeg je, wat zie je nou toch allemaal? Het lijkt wel een eindeloze verlating, rampspoed en ellende. Maar hoofdstuk 4 en 5 gaan ons voorhouden. Daar is een dak. Daar is een opperste. Daar is een troon. Die alle dingen overspant. En die het alles zal doen uitlopen op de glorie van zijn heilige naam. En als Johannes dan door die deur inblikkende verder mag zien, dan komen wij een ogenblik op het verband. En de versen hier staan niet door elkaar, maar ik heb het naar haar geestelijke betekenis. Als je dit zou tekenen wat hier nou geschreven staat, dan krijg je eerst de troon. En dan krijg je daar direct als troondragers omheen de vier dieren. Dan krijg je daar ook in die cirkel de zeven brandende lampen en de glazen zee. En daaromheen de 24 tronen waarop de ouderlingen gezeten zijn. En daaromheen komt in hoofdstuk 5 een onuitsprekelijke schare van gezaligden en engelen daaromheen. Maar ik behandel het nu in het verband dus, niet direct vers voor vers, maar zoals Johannes alles ziet gegroepeerd om deze troon heen. Dus we hebben nu gehoord wat er dicht bij de troon is. Wat er aan verbonden is met een eeuwige, onbegrijpelijke, wezenlijke verbinding. Vader, Zoon en Heilige Geest. En nu waren wij tot onze laatste gedachte gekomen, de om de troon geschaarden. En daar horen dan ook bij de vier dieren waarvan Johannes spreekt. Hij ziet in het midden, dat wil zeggen, zo recht voor de troon opzij. En daarachter ziet hij vier dieren staan. Dieren vol met ogen, van voren en van achteren. Die dieren hadden ieder 6 vleugelen. Die dieren hadden ieder een verschillend aanzien. Het ene leek op een leeuw, het andere op een kalf. Het derde het aangezicht als een mens. En het vierde dier was een vliegende arend gelijk. Het is moeilijk om dit woord hier al zo weer te geven, namelijk vier dieren. Waarom? Omdat eigenlijk hier wordt niet bedoeld wat er met dieren in het algemeen in de schrift bedoeld wordt. Als er in het Nieuwe Testament van dieren gesproken wordt, wordt er een ander woord gebruikt dan dat hier gebruikt wordt. Daarom is het iets verstaanbaarder, maar ook iets meer naar de grondtekst, als wij dat woordje dieren een ogenblik loslaten en bedenken dat het er dichtbij komt wanneer wij zeggen vier levenden of vier levende wezens. Want er staat niet dat het in alle opzichten naar de grondtekst dan, dat daar als het ware dieren met poten enzovoort als in werkelijkheid. Maar er staat, het was een leeuw gelijk en een kalf gelijk. En dat andere wezen was een mens gelijk en een vliegende arend gelijk. Er staat dus niet direct geschreven dat dat eigenlijk vier van die dieren in de letterlijke zin waren, maar vier levende wezens. Zoa staat er eigenlijk, wat aanduidt levende of wezens. Die geleken op de onderscheidene dieren en één daarvan op een mens. Als we dan in het verband van het woord des Heeren lezen, dan ligt enigermate de sleutel van wat deze dieren hebben voorgesteld in het Oude Testament. Want dan lezen we dat Ezechiël die zag een troon. En die troon werd als het ware gedragen door levende wezens. Die hadden ook dezelfde aanzien en gelijkenis als deze dieren. Het enige verschil was dat bij Ezechiël had ieder levend wezen vier gezichten en vier vleugelen. En bij hier wat Johannes ziet, heeft ieder dier maar één gezicht. Maar toch de overeenkomsten zijn zo sterk en zo groot, dat we niet ver buiten de schrift gaan als wij bedenken dat Ezechiël deze levende wezens in hoofdstuk 10 cherubijnen noemt. Dat is naar de schrift de weinige gegevens, want veel is daar voor ons van verborgen. Dat is een groep engelen, wezens, hoger nog dan de meest gewone engelen. Dat is een bijzondere, hooggeplaatste groep levende wezens, die een enkele keer worden genoemd, hoger nog dan de serafijnen. Dat waren die levende wezens, die engelen, die Ezechiël ziet als troondragers, die de troon van God onderstutten en dragen met hun vleugelen. De cherubim, dat zijn degenen die de diepte Gods enigermate aanschouwen, meer dan de andere engelen groepen. Dat was ook de engel die uitgezonden werd naar het paradijs om de weg naar de boom des levens te bewaren. Naar het goddelijk bevel moesten ook juist boven het verzoendeksel twee cherubijnen gemaakt worden. Ook in de voorhang bij het heilige der heiligen in dat schone kleed moesten cherubijnen worden geweven. Uit al deze gegevens, hoewel het er niet veel zijn, maar kunnen wij dit er wel uit opmaken dat de cherubijnen in het woord op een geheel bijzondere wijze voorkomen als degene die dag en nacht eeuwiglijk in de directe nabijheid van Gods troon zich bevinden en een bijzonder gezicht hebben op het goddelijk besluit en de samenhang van alle dingen, waarom zij ook God grotelijks bewonderen en de toon aangeven in de lofverheffingen Godes. Ik wil u niet onthouden dat er vele andere gedachten zijn. Drakel heeft in deze vier dieren gezien de dienaren van het evangelie. De oude kerk heeft in deze vier dieren de vier evangelisten getracht uit te beelden, op zichzelf kunstig bedacht. Anderen hebben de vier dieren letterlijk genomen en ze hebben haar gezien als een symbool van de ganse schepping. Maar ook dat is niet houdbaar, want in hoofdstuk 5, als het gaat over de schepselen, dan zegt Johannes, en al het schepsel dat in de hemel en op de aarde is, dan spreekt hij over alle schepselen. Daarom verenigen we ons het meest met de gedachten die wij vinden in het boek Ezechiël. Dat de cherubijnen een bijzondere orde van engelen zijn, die dagelijks rondom de troon als troongeesten verzameld zijn. Ge zult zeggen, waarom hebben zij dan die aangezichten? Och, laat dan het verband duidelijk zijn. De leeuw wijst op de kracht. Het kalf of eigenlijk, kan ook zijn het jonge stier rund dat wijst op de vruchtbaarheid. Het aangezicht van de mens wijst op de wijsheid waarmee de schepselen zijn bedeeld van Gods wegen, dat de mens heeft ontvangen gedachten, een lichaam en een ziel. En een vliegende arend kan heen wijzen naar de snelheid waarmee zij vaardig letten op het woord van zijn mond. Snellijk zijn wil doende en altijd begeerig om zijn welbehagen uit te voeren. Persoonlijk heb ik al deze gedachten overwogen. En ik heb een samenhang gevonden tussen de ene en de andere gedachte, en wel deze. Het schepsel, de dierenwereld, die is in haar geheel om onze zonde, is de dierenwereld gekomen onder de vloek. Het dier had niet gezondigd, nog de wereld der wilde dieren door de lever symboliseert. Nog de diepe tamme dieren tot nuttig gebruik der mensen gegeven, zij hadden niet gezondigd. Maar het menselijk geslacht heeft gezondigd. En dan ziet Johannes ook een arend, ook de wereld der vogelen, is om onzentwil onder de vloek. En ik bedoel dit niet op sentimentele wijze, want de Heer heeft bij het Noachitisch verbond de mens vergunning gegeven om ook het gedierte der aarde te gebruiken tot voedsel en tot nuttige arbeid. Maar de Heer heeft nooit vergunning gegeven om het gedierte te misbruiken. En nu weet ik, de een heeft een gevoeliger karakter dan de andere. Maar als we nu alle gevoeligheid eens opzij schuiven en een ogenblik de werkelijkheid zien, hebt u wel eens een dier zien sterven? Al is het maar een klein vogeltje in een kooitje, dat rusteloze hijgen, dat krampachtig zich vastklemmen ergens aan, en tenslotte dat vallen. Of een groot dier zien sterven, ik heb wel eens grote dieren zien sterven. Een paard wat in een hek was blijven hangen en heel het lichaam opengereten. Een veulen van het paard en andere dieren. Heb je dan wel eens gezien dat die beesten hebben doodsnood? Dan krijg je wel eens een ogenblik als de Heilige Geest je erop wijst te bedenken. Het ganse schepsel zucht als in barensnood zijn. En ik weet, het is dwaas en overtrokken wat je soms hebt, dat de mensen meer op hebben met een dier als met een mens. Dat het ook het waanzinnige te buiten gaat. Maar ik heb het nu over de werkelijkheid zoals het woord op ons teken, dat het ganse schepsel om onzentwil, niet gewillig, maar om onzentwil der ijdelheid onderworpen is. Dacht u als de mens gehoorzaam had geweest, ik spreek nu menselijk, dat de dieren dan zo slecht passie hadden gehad of niet? Dat er zoveel duizenden bij duizenden dieren verkommeren, vermoord worden en noem maar op. Nee toch. Die wrong, die vloek in de schepping is door mij zonde gekomen, door mijn overtreding. Ook die vloek over al die andere mensen, want ik kan zeggen het is gemeenschappelijke schuld, maar gemeenschappelijke schuld is ook personele schuld, persoonlijke schuld. Ik ben eens een keer weggevlucht, misschien omdat ik zelf zo'n zus had, maar dat ik ergens vandaan kwam, maandagmorgen. En toen stond ik op de bus te wachten, kwam er een klas afschuwelijke kinderen aan. Niet gewoon, maar met verwrongen en vertrokken en scheve gezichten, scheve ogen. Zo'n afschuwelijk gezicht. Dat je ook naar het uitwendige gewoon een huivering over je rug voelde gaan. Dat was uitwendig. En die tongen hingen uit die mond en speeksel zag je lopen. En terwijl ik ernaar keek, was het opeens, dat is jouw schuld. Dat is nou jouw schuld, dat die stakkers daar lopen. Daar had jij moeten lopen. Jij had opgeborgen moeten zitten voor eeuwig in de duisternis. Want jij hebt al die jammer en ellende over het ganse menselijke geslacht gebracht. Kijk, toen ben ik maar weggegaan, want daar zou een mens op de straat terechtkomen van ellende. Wat heeft onze zonde teweeg gebracht? En dat is ook ernstige zaak. Als je in die inrichting loopt waar ze met touwen aan elkaar vastgebonden daarheen sjok, heel de dag, altijd. Dan kun je zeggen, het is allemaal eigen, dat is ook. Maar het is groter als wij een ogenblik leren verstaan, allemaal eigen schuld en dan naar die stakkers kijken, maar naar mijn eigen kijken. Zeggen, dat is mijn schuld. En nou weet ik, wij kunnen dat niet dragen en dat hoeft ook niet, daar loopt het niet over. Maar het gaat erover, wat is het een genade als de Heere ons leert dat die gemeenschappelijke schuld nu mijn schuld is. En dat ik de oorzaak daarvan ben, door mijn moedwillige overtreding in Adam. Kijk, en nou ziet Johannes en de kerk, die zien voor de troon als het ware, in die cherubijn, de afbeelding van het geschapene. Het geschapene wat op deze aarde vervolgd en uitgeroeid is in de hele dierenwereld. Daar ziet hij de ganse schepping Gods in vertegenwoordigd, want in de regenboog waren begrepen al het groen der aarde en de wateren die God op één plaats besloten had tot een verblijfplaats der vissen. Maar hier ziet hij als het ware op het droge, ziet hij de ganse schepping Gods. En dan ziet hij dat de Heere ook daarin zijn doel bereikt. En ik weet niet hoe het zijn zal in de eeuwigheid. En wij weten ook niet precies uit het woord dat alles te noemen, want het woord houdt vele dingen dienaangaande verborgen. Of het dieren zullen zijn, of wat dan ook, wij weten niet. Maar hier mag Johannes vastzien dat er nogthans van de schepping uit een lijn is naar de troon Gods die hem prijst en hem verheerlijkt. Daaronder is de ganse schepping begrepen. En ook het mensenkind. En in die cherubijnen mag de kerk dan ook als te ware zien de vertegenwoordigers van Gods ganse schepping. Dat de Vader om zijn troon wilde hebben al het geschapene wat hij na zijn eeuwig besluit tot aanzien heeft geroepen. En dan wachtende hier op aarde op de verlossing en de openbaring der kinderen Gods, zal het toch eenmaal op voor ons onbegrijpelijke wijze eeuwig tot zijn lof en eer daar gesteld worden. Dat is ook een troost. Want in het eindgericht en in de eindtijd zullen niet alleen de mensen, maar zullen ook de vissen der rivieren en de dieren des lands bij miljoenen als mest komen te verkeren op de aarde, op de straten en op de rivieren. En vele dieren zullen sterven onder het oordeel Gods. Maar hier ziet de kerk dat God nochtans ook in die schepping, die door Adam onder de vloek gekomen is, en door de natuurlijke mens verder wordt afgebroken en vernietigd, dat God het ook in zijn handen heeft voor zijn troon. En dat het alles een taal spreekt. Het vogeltje nog meer dan de ellendige mens. De eer en de prijs boven bloed en tranen van deze aarde uitgillend voor de God zijn schepper. Daarom smeden we deze gedachten ogenblik in één. Cherubijnen, maar gelijkenis vertonende, vertegenwoordigende Gods ganse schepping. Want hij heeft het heelal, heeft hij ten aanzijn geroepen. Zij hadden vleugelen. Dat wil zeggen, zij konden zich bewegen naar alle zijden. Hun aangezichten bedekken vanwege zijn heerlijkheid. Hun voeten bedekken vanwege zijn doorzoekende ogen. Vliegen naar alle zijden om in alles zijn wil volstandig te doen. Van ogenblik tot ogenblik. En ze hebben geen rust. Maar hun ogen zijn gericht op God en op deze schepping. Hun ogen zijn op Gods besluit gericht en op deze aarde. Naar alle zijden zien ze. Ezechiël zag ook dat er ogen in de vleugelen waren. Ze zien onder hun werk. Alles zien zij. Daarmee verzinnebeelden zij. Gods schepping zal gericht zijn en blijven. Door dood en hel heen, wat er ook afvalt. Wat er ook verteerd wordt in de allerlaatste brand die deze aarde zal teisteren. Nochtans. God heeft een oog gehad op de schepselen. Zij zullen een oog hebben op de levende God. En als we de verven op de cherubijnen betrekken, dan wil het ook daarin ons verkondigen. Hun altijd bezig zijn om op het aangezicht van hem die op de troon zit, zijn wil af te lezen en hem vaardig onmiddellijk uit te voeren. En uit die schepping, te midden boven het geraas, wat Johannes straks op de aarde ziet, van bloed en vuur en rookpilaren, ontbladerde bomen en kermende beesten, hoort hij hoe in de hemel de schepping alreede bezig is om die grote God een driemaal heilig toe te roepen, want ze hebben geen rust. Dat betekent hier niet naar het grondwoord dat ze in onrust zijn, maar dat betekent zoals de dag en de nacht haar ordeningen hebben. Alzo hebben deze wezens hun ordeningen om vaardig te passen en ieder ogenblik dat het behoorlijk is zijn naam te verheffen in een onbegrijpelijk gezang. driemaal heilig noemen ze de Heere God, de schepper van de einde der aarde. Driemaal heilig noemen ze hem die leeft tot in alle eeuwigheid. Driemaal noemen ze hem heilig, daarom om aan te duiden, hij is de heiligheid der heiligheden. Geen heiligheid is met hem te vergelijken, want de sterren zijn niet zuiver in zijn ogen, en zou hij zijn betrouwen stellen op zijn engelen? Nee, ze zijn ook heilig, maar in een afgetrokken zin. Hij is de driemaal heilige, de volmaakt heilige. De Vader is heilig, de Zoon is heilig en de Geest is heilig. Nochtans aanbidden wij geen drie heiligen, maar wij roepen een drievoudig heilig toe aan die ene almachtige God, die was, die is en die komt. Daar hebben we reeds bij stilgestaan bij het eerste hoofdstuk, die was, die is en die komt. Hier roepen deze schepping symbolen als ware, door de cherubijnen vertegenwoordigd, die geven hem alle macht van eeuwigheid tot eeuwigheid, van geslacht tot geslacht. Zij trekken als het ware een streep door alle gebeurtenissen van deze aarde, die waren en die komen zullen en die heden zijn, want de vervolgingen gaan reeds uitbreken in deze dagen dat Johannes het ziet. Dan moet hij te midden van dat alles wat was, is en komt, moet hij middenin daaruit horen roepen door de ganse schepping, waarin ook de mens vertegenwoordigd is, die was, die is en die komen zal. Opdat alle komende dingen die ons kunnen wedervaren in dit leven, wereld, zonde, dood en onszelf, maar ook de macht der goddelozen die Jacob van deze aarde zullen trachten uit te roeien. De komende machten en de bestaande machten, ze zijn op de aarde. Maar in de hemel zingen de cherubijnen die was en die is en die komen zal door alles heen. Door alle noden en oorlogen en pestilentie heen. Door sloppen en stegen. Door brandende mensen. Door gemartelde mensen en door martelende mensen. Door slachtoffers en door uitvoerders van hun duivelse plan. Door de groten en de koningen der aarde. Door al de artikelen die ons geschreven worden. Van die komt en dat zal nog eens komen. En andere profeten zeggen de Russen komen. En anderen zeggen de Chinezen komen. Nee. Dan moet de kerk hier als het ware leren. Hij komt, die was en die is nu de komende. Opdat zij in blijdschap zijn komst zouden tegemoet zien, om de aarde te richten en de wereld in alle rechtmatigheid. Dat is de troost, hij komt. Het is niet de troost en de beangstiging dat er wat anders komt. Tuurlijk, dat wil ik niet onderschatten, want ik ben helemaal geen held. Helemaal niet, daar loopt het niet over. Maar dat er in de hemel cherubijnen het ons voorzingen en roepen. Voor die arme kerk, die is, of die was, die is en die komen zal. Of die komt, hij komt. En hij staat boven de gaande en de komende man. En boven het gaande en het komende wee en oordeel, hij staat boven alles. Hij komt toch. Ja, trots dit machtige roepen wat Johannes daar hoort, zegt Petrus. In het laat der dagen zullen er spotters komen. Die zeggen, waar blijft de dag van zijn toekomst? Want van het begin der schepping blijven alle dingen gelijk. Alles blijft hetzelfde. Godsdienstige mensen ook, als je erover hebt, dan zeggen ze, oh, de wereld, die kan nog wel 5000 jaar staan. En een ander zegt, als mijn tijd maar uit, die denkt in zijn hart, maar die kan nog wel 1000 jaar staan. Maar hij gelooft niet dat hij komt, dat hij heden kan komen, men stelt het maar uit. Maar trots dat dat gezang in de hemel weer klinkt, worden de spotters menigvuldiger die zeggen, wel nee mensen, alles gaat naar een natuurproces. Nee, ja, er zal nog wel eens een oorlog komen, maar als dat dan afgelopen is, dan zal er wel geen oorlog meer komen, want, ach. Maar men is blind, de mens is blind, want aan alles is het te tasten en te zien, dat de aarde rijp wordt. Als een vrucht net straks afvalt, wanneer de wind van Gods tegenwoordigheid daardoor blazen zal, dan valt hij ter aarde. Maar hij komt, en de kerk, zijn uitverkorenen, die in zichzelf ellendig zijn. Die misschien denken ook in hun hart, ik hoop, dat hij nu nog niet komt. Kan dat dan? Ja, die misschien de vastigheid en de troost missen. En die niet durven ontkennen dat hij in gunst op hen nederzag. Maar die ook niet durven bekennen, hij is de mijne en ik ben de zijne. En die deswegen ook met een huivering misschien denkt aan het geluid der bazuin. Wanneer hij zal roepen de levende en de doden ten oordeel. Ja, mens kan wel een grote mond hebben. Maar als het is doorgaat, de donderslagen en de bliksemen en het geluid der stemmen en toch. Al heb je er misschien op het ogenblik de troost niet uit, toch mag ik u van Heere wegen zeggen, hij zal verschijnen tot uw lieder vreugde, zij daarin tegen zullen beschaamd worden. Ja, laat ik het begin van dat woord ook noemen, het is zo troostrijk, uw broeders die u haten. Die u verre af zonder om mijn naam wil. Die spottend zeggen dat de Heere heerlijk worden. En dan. Ik zal nogthans verschijnen tot uw lieder vreugde. Zij daarin tegen zullen beschaamd worden. Houd u daar rekening mee dat op het ogenblik zal de Heer ook alle dingen schenken. En al zit je misschien nu ergens tegenaan te kijken door klein geloof of zwak geloof of wat dan ook. Of dat de menigte van allerlei dingen het uitzien bedekken voor uw aangezicht. Bedenk dan. Bedenk dan als hij komt zult u in die donders. Lagen horen, dat is de stem, mijn liefste. En hoeft u zelf er dan geen plaats te geven, maar hij zal zijn engelen bevelen, en die zullen zetten aan zijn rechter en aan zijn linkerhand, die komen zal. Hij komt gewisseld. Zalig is die mens. Want dat is ook een bijzondere genade, waarvan de Heer Jezus spreekt dat er in de eindtijd hoe langer hoe meer gemist zal worden. Dan moet je eens op letten in de kerk hier op aarde. Ik bedoel nou geen overtrokken iets, nee. Luther zegt ergens, als ik weet dat over een uur de wereld vergaat, dan ga ik mijn boompje nog water geven. Dat was een nuchtere man. Hij wou zeggen, hier op aarde gaan we gewoon om te wetten. Maar nu bedoel ik zuiver die geloofskennis en uitzien. Wat wordt dat onder het volk der keren weinig gevonden? Men praat wel over de kerk en over de uitbreiding van het koninkrijk en dat er nog zondaar natuurlijk. Maar wat hoor je toch bitter weinig een arme sioniet in het verborgene die zegt, Heere, wanneer komt? Wanneer zou u nou komen om me te verlossen van mezelf? Van mijn ellendig bestaan, dat ik u al den dag maar tegensta. Wanneer zult u komen, dat ik uw aangezicht in gunst zou mogen aanschouwen? Dat is weinig. En als er nog een arme is die het zegt, dan wordt hem zijn mond gesnoerd. Want dat kan gewoon niet, zeggen ze. En dan moet je eens kijken hoe het woord ervan vervult. Het hele Nieuwe Testament door vertroost elkander met deze woorden. En de openbaring aan Johannes is ervan doortrokken. Hij komt, hij komt. Wat is de kerk haar weduwstand vergeten? Alsof ze hier op aarde reed. Ten volle in het huwelijksvoorrecht deed. Terwijl ze onbetrouwd is in geloven. Maar wat komt er weinig openbaar daarin? Ach, dat mijn liefste tot zijn hof kwamen. Ja, en dat zegt niet op een ander hoor. Dat zegt, zo moet je niet opvatten. Dat is het woord dat ons alle raakt. Ook niet werkheilig, je moet eens proberen om er naar uit te zien, ook niet. Maar wel een teken dat de tijdelijke, de zichtbare dingen, ook in het laatste der dagen, steeds meer hun stempel gaan zetten op de mens, op de kerk ook. Steeds meer stempel. Het is al heel vanzelfsprekend geworden eigenlijk. Daar wordt niet meer over gepraat. Om als je een of andere maatschappelijke welstand moet bereiken. Dat je dan natuurlijk in de week in de eerste plaats niet naar de kerk gaat. Dat is er eigenlijk geen probleem in. En dan zegt de dominee ook, nou ja, laat voorzichtig zijn. Want het is in ieder geval in de week. Het is geen zondag. En dan weet ik ben geen drijver in die dingen hoor. Ik ben verblijd dat nog zoveel uit ons midden en daarbuiten nog mogen komen. Want het is enkel genade. Enkel genade. Maar, toch moet je maar pletten. Dan gaat het catechisatieterrein, gaat dat op alle terreinen van het leven. Je zegt, waar is de Satan nu aan bezig? Waar is die aan bezig? Om alles ons op onze nek te schuiven en ons tot over onze oren te belasten. Met inrichtingen die standvol zitten met overspannen mensen. Maar niet het woord van de eeuwige God. Zo komt ook de val en bombreuk, heb je er wel eens aan gedacht. Dat is ook... Die is in het begin al even diep geweest, maar die komt in menselijke slag steeds sterker naar voren. Die raakt ook steeds meer, krijgt ze haar volheid als een druiventros, totdat de Heere des Oogsten zegt, zend uw scherpe sikkel en maai de druiventrossen deze aarde. Ja, nou ben ik echt niet van plan om te zeuren daarover. Ik noem alleen maar feiten. Feiten. Opdat die lieve geest in onze harten werkt, Heere, wie ben ik? Leer mij toch naar uw wil te handelen. Geef me een hart, verenig mijn hart, want het is gespleten. Mijn hart is gespleten naar de ene en naar de andere kant. Maar geef mij een vaste geest en verenig mijn hart tot de vreze van uw heilige naam. En u weet wel, daar bedoel ik geen wettische vroomheid mee. Maar heel gewoon wat het woord des Heren ons leert. Deze wereld gebruikende, al niet misbruikende. Nu, hier was het geroepen, die komen zal, en ze zijn daarin verblijd te geren bij me, met de ganse schepping die van God verordineerd is, ten eeuwige leven. Wat is er dan daar verder omheen? Daar moet u zich weer een cirkel denken. Weer een cirkel. Hij ligt buiten de zeven geesten, de brandende lam, buiten de glazen zee, buiten de dieren, buiten de regenboog. Daar zijn 24 tronen in een cirkel op het middelpunt geplaatst. Ze worden hier genoemd, zag ik 24 ouderlingen op die tronen zitten, bekleed met witte klederen, en ze hadden gouden kronen op hun hoofden. Ouderlingen of oudsten. Wat is dat? Ach ja, het ligt voor de hand hierbij om te denken aan de 12 patriarchen en de 12 apostelen, de 12 stammen Israëls en de 12 apostelen. Maar, al ligt dat voor de hand, het is toch een beetje moeilijk, want waar is Jacob dan en Isaac en Abraham? Want die 12 zonen van Jacob, als je dat zo letterlijk wilt nemen, en wie is de 12e apostel? Matthias of Paulus. U voelt wel, als je deze zaken, deze getallen ook te letterlijk gaat nemen, je mag gerust denken aan de 12 patriarchen en aan de apostelen, gerust. Maar je moet niet zeggen, dat zijn ze. Want terwijl Johannes dat ziet, staat Johannes nog op de aarde. En die 24 tronen, die zijn toch allemaal bezet. Voel je? Er zit wel een aardige gedachte in, maar je kunt niet zeggen dat is het nu, dan ligt de zaak in een iets breder verband. Want er is geschreven Oud Testament iets van de 12 stammen, de 12 stenen van de, op de borstlap van de hoge priester. Maar dat woordje 12, dat kwam God met eerbied gesproken goed te pas. Want het woordje of het getal 12, dat heeft in het oosten een symbolische betekenis. Dat is heel moeilijk. De oosterse getalswaardering is niet zo eenvoudig. Daarom wil ik u alleen het grondprincipe van dit getal noemen. 12 heeft als grondbeginsel het getal 3 en het getal 4. 3 × 4 = 12. 3 is in het woord Gods het getal van het wezen Gods in zijn onderscheidene personen. 3 is dus het getal van het goddelijk wezen en 4 heeft naar de oorspronkelijk bijbelse betekenis, heeft betrekking op de aarde. Op al het geschapene, op wat deze aarde leeft en beweegt. Alle menskinderen. 3 is het getal van God. 4 is het getal van de aarde. 12 is het getal van de eeuwige ontferming Gods, dat de drie enige God bemoeienis wilde hebben, afdalen, nederbuigen tot die lage aarde, tot die lage mensenkinderen, tot die gevallen mensenkinderen. Dat het hier 24 is, dat wil dit zeggen. Hier zijn de vertegenwoordigers symbolisch van de kerk van het oude en van het nieuwe verbond, als reeds zittende voor God op troon, oordelende alle geslachten der aarde. Maar de hoofdstrekking is, en dat alleen is eigenlijk van belang in dit opzicht. Hier wordt een getal gegeven waarin God hemel en aarde verenigt in een ander. Het is het getal van de vleeswording des woords. Het is het getal van al Gods bemoeienissen. God woont in de hemel. Hij daalt af op deze lage aarde. God is rechtvaardig, volmaakt, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ze zijn alle even rechtvaardig en heilig van eenzelfde goddelijk wezen. Wij zijn onrechtvaardig en boosdoeners. Wij hebben de leugen verkozen boven die waarheid die in het getal 3 ligt uitgedrukt. Maar God heeft gedachten des vredes gehad. En door die 3 personen van dat ene goddelijke wezen wordt het getal 4 opgeraapt en uit Gods vermenigvuldigde genade voor zijn aangezicht gezet, zodat deze 24 tronen met oudste ons voorhouden, gewisselijk. Bij de Heere was een eeuwige vermoeienis om in de tijd af te dalen naar en tot zondaren, omdat krachtens diepe val en donkere dagelijke zonde en een dagelijks vermeerderde schuld voor eeuwig gescheiden was, omdat toch langs een rechte weg met verheerlijking van al zijn deugden bij elkaar te brengen. Zodat het niet alleen wordt Jezus Christus en de zondaar, maar ook de Vader zelf heeft u lief, ook de Zoon, ook de Heilige Geest, dat geldt van zijn ganse Sion. En zo wordt ons hier symbolisch voorgesteld de 24 tronen, met de vertegenwoordiging van de ganse kerk der uitverkorenen op deze aarde en reeds in de hemel. Zij zitten daar. Dus ach, laten we nog niet direct denken aan bepaalde personen, om te gaan twisten waaruit en wie bezetten deze tronen nu. Nee, laat dat genoeg zijn, dat er één God is, een volmaakte God, één in wezen, 3 in personen, die zich met 4, dat is de aarde, het getal van de mens, het getal ook van de gevallen mens, dat hij zich daarmee bemoeid heeft, en hem naar zijn eeuwige raad optrekt uit het zwijg, en hem naast prinsen plaatst voor zijn aangezicht, cherubijnen, ja, boven vele engelen verheft in majesteit en eer. Want ze hebben priesterlijke kleding aan en koninklijke kroon op hun hoofd. Priesterkleding wil zeggen, ze zijn gewassen in de glazen zee, in de zee van zijn reinigend bloed. Priesterkleding wil zeggen zonder vlek, zonder rimpel. Ja, dat zal gelden straks voor David, voor Salomo, voor Manasse, voor Juda. Zal van hun gelden dat zij hoorden bij de 144.000 die met vrouwen niet bevlekt zijn. Moet je indenken, wat een heiligheid. Welk een kleed dat is. Want zoals die 24 symbolisch is, zo is ook 144.000 symbolisch. 12 maal 12 maal 10, dat is het omvattende getal. Maal 10 maal 10, dat is een schare die niemand telt dan. Daar zullen ze staan die met vrouwen niet bevlekt zijn. Die rein zijn in al hun handelingen en wandelingen. Ja, niet van zichzelf. Maar zo zijn ze nu gewassen, gereinigd en geheiligd in het dierbare bloed van het onbestraffelijk en onbevlekt land. Hier verschrok Huntington en is er jarenlang bang voor geweest. Want hij had geheim gehouden de misstap die hij in zijn leven gedaan had. Hij had het niet geheim gehouden om zichzelf te verontschuldigen in die zin, maar om de naspraak van velen die de vijanden zouden geven als ze het zouden weten. Maar ze kwamen erachter. En tenslotte schoven ze een briefje op de Bijbel toen die preek moest en daar stond op dat ze wist dat en dat. Wat in zijn eertijds gebeurd was. Ja. Hier kunnen ze nog benauwen die de rechtvaardige schuldig verklaren om een woord. Dat kan. Hier kan er ook zelfs dit nog zijn dat het niet ten onrecht is dat de profeet gaat zeggen. Jij bent die man, die dief. En als je eigen vlees en bloed straks doorstoken wordt hangende aan een boom. Dat je daar in grondprincipe, in die zoon die daar openlijk een zedelijk schandaal aanrichtte. In Jeruzalem om zich stinkende te maken bij zijn vader. Dat je tenslotte in die dode zoon je eigen ziet. En niet uit menselijk meelijden, maar uit waarachtige kennisneming. Wie ben ik? Gaat roepen, Absalom, mijn zoon was ik. Mijn zoon. Dan moet je de klemtoon eens opleggen. Mijn zoon. Althans, daar heeft hij iets in teruggezien. Van dat boze vuur dat brandt als van de hel ontstoken in het boze bestaan des mensen. Ik heb veel verklaringen van dat woord gelezen. Huntington schrijft onder andere dat daar zit David in de algemene liefde. Het aardig opgemerkt, maar ik dacht voor mezelf toch wel iets anders. Maar goed, je hoeft het niet allemaal hetzelfde te zeggen. Maar toen daar mijn aandacht eens een keer op viel, dacht, is dat de smart van deze man? Is dat het smartelijk als die daar bij het bittere einde staat? Dat hij daar een ogenblik terug, mijn zoon. En hij gaat te ver, ware ik. Want als er maar één die ervoor gestorven is en sterven kon, dat is alleen Christus. Die kon dat. Die kon dat en die heeft dat gedaan om voor zulke ellendelingen zichzelf te geven. Die weg was voor David afgesloten. Maar daarom is er wel iets van bij benadering te verstaan als die gaat zeggen, mijn zoon. Het was niet de zoon van een ander, het was zijn vlees en bloed. Maar nu te bedenken dat die David en die Salomo en waar de godsdienstige en de wereldse mensen misschien nog wel hun neus voor ophalen en zeggen, nou, hoor. Want zo goddeloos zijn ze wel, dat ze de eigen goddeloosheden bemantelen met Gods woord. Terwijl ze zelf veel goddelozer zijn, want dat waren mannen die geloofden in hem. Maar tenslotte zal het eeuwig waar zijn, met witte klederen zitten ze daar op de troon. Zonder een vlekje of rimpeltje, niets meer. Waar is nou de man die zo nodig meende te moeten herinneren, ik ken jou wel. Ik weet, ik was nog maar een jong, een snotneus, zeggen ze wel eens. En toen zei er iemand op de zaag tegen me, een gereformeerde man, tijdschrijver. Toen ging het ook over een raar praatje wat men had. En toen zegt hij, oh, en ik zonk vaderme die toen dat zei. Toen zegt hij, en zeg jij maar eerlijk, jij hebt ook wel eens. Toen ging het nog niet over iemand anders, maar over een persoonlijk iets. Waarvan David bijvoorbeeld zegt, sla de zonde nimmer ga die mijn jonkheid heeft bedreven. En ik voelde dat ik veranderde. Dat is geen zachte boodschap. En toen keek ik hem aan en ik kreeg een antwoord. Ik zeg, joh, jij hebt gelijk. Maar, ben jij nou verwaardig om te zeggen, denk aan mij toch in genade, dat ik uw goedheid de ere mag geven. En toen verschrok hij. Want je kan met een grapje, kun je even mens wel eens in de goot trappen. En hij hoort in de goot ook hoor, dat zeg ik erbij. Hij hoort er ook. Maar, heb je ook nou ook daar kennis aan, heren? Zou je zo'n vage bond nog willen gedenken? Zou je zijn zonde nog willen vergeven die u tergen? Kijk, dat is dan voorgoed voorbij. Want dan zal werkelijkheid zijn, wie zal beschuldiging inbrengen tegen de in het wit gekledenen, die hun lange witte klederen gewassen hebben in het bloed des lams, en die met eer en heerlijkheid gekroond zijn, omdat de waardigheid van de koning ook op hun schouders gelegd is geworden. En zodra de dieren opstonden, de cherubijnen, de levenden, dan staan ook de ouderlingen op en zij vallen voor hem neer en betuigen zijn lof en nemen de kroon van hun hoofd en zeggen, gij zijt waardig. Heb je trouwens opgelet, hier in dit hoofdstuk staat, dit hoofdstuk is theologisch. Dat wil zeggen, God staat in het middelpunt. Straks krijg je het christologische hoofdstuk. Daar komt het lam voor de troon oprijzen om het boek te nemen. Maar hier krijgt de kerk als het ware een voorgezicht hoe het zal zijn. Eenmaal, als de zoon ook zelf onderworpen zal worden, dien die hem alle dingen onderworpen heeft. En God zal zijn alles in alles. Krijgt de kerk, daarom staan ze hierop, ze werpen hun kronen neer voor de Vader. Als de aanbiddenswaardige uit wien door wien en tot wien alle dingen zijn. Dan vallen ze ook neer en ze aanbaden hem en ze zeggen, gij Heere, heerser der ganse aarde, gij zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid. De eer en de kracht, want ge hebt alle dingen geschapen, door uw wil zijn ze, en zijn ze geschapen. Dan gaan we mee naar huis. Ik kan ieder woord niet verklaren, maar dat komt in de loop der gedeelte van het woord nog wel aan de orde, zo de Heere wil. Alleen dit laatste. Dat mag het laatst troost zijn in dit hoofdstuk voor de kerk, want gij hebt alle dingen geschapen. Door uw wil zijn zij. En nou staat er eigenlijk, als ik zo zuiver mogelijk, zo dicht mogelijk erbij wil komen, dan staat er eigenlijk, in uw wil waren zij. Kijk, dan wil ik niet alleen zeggen wat ik nu zie, dat is er. Maar dan wil het zeggen, wat er nu is. Alles wat er is. Dat was reeds in uw eeuwig besluit. Voor het geschapen werd. Voor het tot aanzijn werd geroepen. Voor iets van ons begon te leven. Was het alles in zijn boek geschreven. Dat gaat nog voorop ook. Gij hebt alle dingen geschapen. Door uw wil waren zij van eeuwigheid. In uw eeuwige raad. En zijn in de tijd tot aan zijn geroepen. Nu, met zulk een God, met zulk een troon, gaat de Heer Jezus nu de openbaringen inluiden. Zo gaat hij nu zijn arme kerk vertroosten, dat hij hun is tot een God van nabij, al lijkt het zo ver weg, dat hij door eeuwige wilsbeschikking hun God en hun Vader is. Dat is toch nooit te peilen. Maar het is net alsof de Heilige Geest zegt, nu dan de kerk, laat dan de donderslagen maar komen. En de bliksemschichten het zwerk verrichten. Laat dan de aarde zijn een ziedende pot. En der mens harte bezwijken. En gij zelf met hem misschien bezwijken naar het zichtbare onder zijn gerichten. Maar nochtans, door uw wil, in uw wil. Daar is de kerk ingeborgen eeuwiglijk, daar is ze heden ingeborgen en daar blijft ze ingeborgen, totdat ze weer gekeerd is, gelijk Rut in de velden van Bethlehem. Zo zal de kerk weer keren in het eeuwig harte Gods. Om hem eeuwig de eer en de aanbidding te geven. Amen.